Je luistert naar Discutafel Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hey, leuk dat je er weer bent bij Discutafel Podcast. Dit is alweer aflevering 166. En ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar in de laatste week van maart 2024 is mijn tuin werkelijk geëxplodeerd. Dus ik heb heel veel dingen te doen. Ieder jaar is er wel een dag in het jaar dat gebeurt. Hè? Dat je 's ochtends uit het raam kijkt en dan ziet de tuin er eigenlijk precies zo uit als de dag ervoor. En als je 's avonds de gordijnen dicht doet, dan is ineens alles groen. En dan zijn ineens planten gaan bloeien en dat is geweldig. Nou, dat gebeurde dus afgelopen week bij mij. Zoals gezegd, aflevering 166. Ik ben Yvonne Smit en ik ben er trots op om je deze keer de vierde en laatste aflevering te brengen in onze serie over voedselbossen. We gaan terug naar voedselbos De Overtuin in Rotterdam. Halverwege de reportage attenderen we je nog op de mogelijkheid hoe jij als luisteraar van Discutafel Podcast dergelijke reportages mede mogelijk kan maken. Nou, in dit deel van onze uitstap naar het voedselbos staat onder andere een discussie centraal die me al een poosje bezighoudt. En dat is de discussie rond inheemse en uitheemse planten. Wat moet nou? Als het gaat om een natuurvriendelijke tuin en als het gaat om de herkomst van je planten. Wat mag je doen? Wat kan je doen? Nou, ik kan je zeggen dat mijn inzichten hierover echt zijn verdiept door mijn bezoek aan De Overtuin. Heb jij daar nou ook ideeën over? Schroom dan niet om deze met mij te delen. En wie weet komen we er in een latere aflevering nog eens op terug. Neem contact met mij op. Dat kan bijvoorbeeld via de website discutafel.nl. Nou, het is tijd om over te schakelen naar De Overtuin in Rotterdam. Discureportage. In een eerdere aflevering van Discutafel Podcast heb je al kunnen horen dat we zijn teruggegaan naar voedselbos De Overtuin in Rotterdam. En we hebben daar wat rondgekeken. We hebben ook besproken wat de 6 basiskenmerken zijn van een voedselbos. Maar we zijn er niet helemaal in geslaagd om die allemaal te bespreken. Dus je hoort nu het vervolg. Een van de 4 zones in De Overtuin is de voedselbosgaard. En de gemiddelde moestuinier herkent hier waarschijnlijk het meeste van. Want hier staan bessenstruiken netjes in het gelid in rijtjes. En langs de randen van de paden staan pruimenbomen. En ik zag in een van de borders ook rabarberblad boven de grond uitkomen. Het ziet er wat productiever uit. En dat is ook hier de bedoeling. Eigenlijk verwijzen ze met de ordening van de voedselplanten hier, verwijzen ze ook naar een wat meer, een wat makkelijkere manier om je oogst te kunnen binnenhalen. Een verwijzing dus naar wat meer commerciële toepassingen van landbouwtechnieken. Tegelijkertijd werken ze wel met polycultuur. Dus ja, er zijn wel rijtjes zwarte bes, maar daartussen en daaromheen staan allerlei andere kruiden en gewassen. Dus ze proberen toch wel om die gemengde culturen, dus die gemengde planten, toe te passen in de voedselbosgaard hier, De Overtuin. Dat is ook wel eens een beetje de kritiek, hè, op mensen die actief zijn met voedselbossen. Van ja, hoe kunnen we daar nou van eten? En het duurt allemaal zo lang. Nou, en dan zijn dit bij uitstek ook plekken om te experimenteren, te lenen van de verschillende inzichten die in de commerciële landbouw zijn opgedaan en die in de minder commerciële landbouw zijn opgedaan, om tot een soort gemiddelde te komen die tegemoet komt aan natuurlijke processen en toch voldoende oogst oplevert. En nu goed om te weten over voedselbossen. Een van de basiskenmerken van een goed voedselbos of een natuurlijke tuin, zo je wil, die we nog niet hebben besproken, is dat van inheemse planten. Nou, inheemse planten, dat zijn planten die van nature hier voorkomen. Dus in dit geval in Nederland, of misschien in België, waar je dan ook bent als je deze discutafel podcastaflevering beluistert. Ja, in hoeverre zijn die bruikbaar in een voedselbos? Nou, als we eens goed om ons heen kijken, dan zien we dat er eigenlijk niet zo heel veel voedselplanten inheems zijn. Daar kunnen we met elkaar niet allemaal van leven. En wanneer we dan kijken naar de insecten en de andere mechanismen, de andere organismen die afhankelijk zijn van onze inheemse planten, dan geldt er eigenlijk nog een extra probleem en dat is klimaatontwrichting. Dus steeds meer van oorsprong inheemse planten voelen zich hier niet eens meer zo goed thuis. Dus wat moeten we dan met dat criterium inheems? Nou, vooralsnog geldt wel dat we in voedselbossen en in natuurvriendelijke tuinen aandacht besteden ook aan de inheemse planten. Want er zijn gewoon ook nog heel veel insecten en dergelijke afhankelijk van. En wij kunnen daar ook letterlijk en figuurlijk de vruchten van plukken. Denk bijvoorbeeld aan gele cornouille of gewone vlier. De hazelaar. We hebben dan ook nog de rode bes en de zwarte bes, die hier ook van oorsprong voorkomt. De kruisbes. En tenslotte een plant waar ik net langs kwam en waar ik goede herinneringen aan heb, na de vele vakanties die ik heb doorgebracht op de Waddeneilanden. En dat is de duindoren. Vaste fans maken het mogelijk dat Discutafel blijft bestaan als onafhankelijke podcastmaker. Word jij ook zo'n vaste fan? Dat kan via het donatieplatform Petje Af. Je kunt eenmalig een bedrag naar eigen keuze geven of je neemt een zogenoemd gekleurd petje af. Dat zijn donaties voor een wat langere tijd. En je krijgt dan ook iets extra's. Die acties die maken we bekend in onze podcasts. Ga naar onze pagina op Petje Af voor meer informatie. En die pagina die vind je op petjeaf.com/discutafel. Ben je al fan? Of word je het snel? Dank je wel. Wanneer jij nou woont in een gebied waar de grondwaterspiegel zeer hoog is, bijvoorbeeld in een veenweide landschap, dan is het wat moeilijker om een klassiek voedselbos te realiseren. Vooral de hoge bomen zoals de walnoot en de tamme kastanje, die vinden het niet fijn om natte voeten te hebben, zeg maar. Die hebben gewoon wat meer bodem nodig om hun wortels goed kwijt te kunnen. Hoe pak je dat dan aan wanneer je in zo'n nat gebied woont en je wilt toch ook die hoge kruinlaag realiseren? Ja, je zou het wat kunstmatige ingrepen kunnen toepassen door bijvoorbeeld op bepaalde plekken heuveltjes te maken. Of door de beplanting van je voedselbos toch af te stemmen op de natte ondergrond die je nou eenmaal hebt. Dan heb je in feite een moerasvoedselbos. Over grote delen van de wereld hebben ze die, gewoon van nature. De natuurvolkeren hebben daar al decennia lang gebruik van gemaakt, millennia lang kan ik beter zeggen. Dus die toepassingen moeten ook hier in Nederland op natte plekken mogelijk zijn. Het vereist wel wat onderzoek om te kijken welke soorten daar het beste zullen gedijen. En nu goed om te weten over voedselbossen. Een van de 6 basiskenmerken van een voedselbos is het gebruik van ooit inheemse planten. Want wat is het geval? In een ver verleden hebben er natuurlijk ook grote klimaatwisselingen plaatsgevonden. En in de op één na laatste ijstijd, toen kwamen de gletsjers tot aan de lijn Haarlem-Nijmegen, zoals je misschien nog weet van school. En als er dan soorten waren die verder naar het zuiden wilden migreren vanwege die klimatologische veranderingen, dan kwamen die wat grote barrières tegen, zoals de ligging van bergketens en de Middellandse Zee. Dus die stierven uit. En dat betekent dat die planten er niet meer waren. En nu hebben we ontdekt dat een aantal planten die we nu als exoot zien, wel degelijk ooit hier gegroeid hebben of hun verre familieleden hebben hier gegroeid. En ze doen het best wel goed. Een voorbeeld daarvan is de kiwibes. Dus we hoeven niet allergisch te reageren op planten die niet inheems zijn. We moeten wel zorgvuldig omgaan met de keuzes van die planten en ervoor zorgen dat ze het niet alleen goed doen hier, maar ook een samenwerking aangaan met hun omgeving, zonder dat ze die omgeving nadelig beïnvloeden. Het moeten geen invasieve exoten worden. Behalve voedsel kan je nog veel meer halen uit je tuin. Zelf maak ik heel geregeld gebruik van takken uit de tuin om bijvoorbeeld de bloemen mee te steunen of om takkenrillen te maken of om steunen te maken voor klimplanten of voor mijn bonen bijvoorbeeld. Hoe langer je bezig bent in je natuurvriendelijke tuin en op een permacultuur manier gaat kijken naar de gewassen, hoe meer mogelijkheden je ziet om die gewassen te hergebruiken voor doelen waarvoor je misschien zelf niet eens het idee had, maar die blijken dan toch goed te werken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de reportage vanuit Voedselbos De Overtuin in Rotterdam. Bij ons tweede bezoek aan dit voedselbos in 5 jaar tijd. Ik kan zeggen dat er intussen wel het een en ander is gegroeid en ontwikkeld, maar het blijkt maar weer, voor de ontwikkeling van een voedselbos is tijd en geduld nodig. En dan blijft het meest duurzaam bestaan. Dus ik zou zeggen, ik ga gewoon over 1 jaar of 5 nog eens. Discuslot. Nou, tot zover deze discureportage in deze aflevering van Discutafel podcast. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik ga weer lekker verder in mijn tuin. Nog even dit. Ik beloof al een poosje aan jou een blog over veel van die planten die ik heb genoemd in de serie over de overtuin en over voedselbossen. Het kwam er maar niet van en dat is mede omdat we de handen vol hebben hier aan 2 adoptiekatten. Ze hebben nogal wat aandacht nodig om te wennen aan hun nieuwe huis. En eerlijk gezegd kosten ze me ook de nodige nachtrust af en toe. En die nachtrust die offer ik met liefde op hoor. Maar ja, het energieniveau overdag is dan wat lager. Dat blog gaat er komen, zeker weten. Houd discutafel.nl in de gaten of zorg dat je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief DiscuPost. Deze aflevering hebben we online gezet op 31 maart 2024. En voor april staat sowieso een Engelstalige aflevering op de rol, waarin we de botanische tuin verkennen van het Schotse Inverness. Ik ga verder aan de slag in de tuin. Ga jij intussen ook lekker naar buiten en graag tot de volgende keer. Thank you.